Ik heb een paar schriftelijke vragen gekregen. Hebben wij in de hemel al geen opstandingslichaam? Ik dacht altijd dat we in de hemel al volmaakt waren, dus geen ziekte enzovoort meer. Ja, dat laatste klopt wel. Als je geen lichaam hebt, kun je trouwens ook moeilijk ziek worden. Dus dat betreft zijn alle dingen van deze aarde achter ons. We kunnen niet meer zondigen. We kennen in die zin de zwakheden van het aardse bestaan niet meer. In die zin, als u dat zo wilt, volmaakt. Maar het is boeiend dat aan het einde van Hebreeën 11 gezegd wordt dat de oud-testamentische gelovigen, in mijn woorden, niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Dat betekent dat ze het nog niet hebben. En als ze die volmaaktheid zullen bereiken, dan zal dat tegelijkertijd met ons zijn. Met andere woorden, dat kan niet anders of de schrijver heeft het daar over de opstanding uit de doden. Kijk, in het heidendom, zeker bij de oude Grieken en bij de Romeinen ook, was het zo als je stierf, dan werd het lichaam bevrijd uit de kerker van het. Dan werd de ziel bevrijd uit de kerker van het lichaam. En die gedachte heeft toch ook wel in de christelijke kerk een beetje post gevat. Als je sterft, dan ontsnapt de ziel aan het lichaam. En daar zit ook een deel van die volmaaktheid. Al dat onvolmaakte laat je dan achter. Maar dat is totaal niet de Bijbelse gang van zaken. In de Bijbel is de mens, ziel, geest en lichaam, dat is een complete eenheid. En als we gestorven zijn, zijn we dus in dat opzicht in een onvolmaakte toestand. We zijn niet compleet. Zoals de catechismus het uitdrukt, als we straks weer, als we zullen opstaan uit de doden, dan zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. Of je dat nou zo kunt zeggen, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar in ieder geval snapt iedereen het dan. Ziel en lichaam worden weer verenigd. Je krijgt dan je opstandingslichaam. En dat is heel wat anders. We lezen in Openbaring 6, ik geloof vers 9, over de zielen onder het altaar. Dat zijn de zielen van degenen die de marteldood zijn gestorven en die de vermaning krijgen nog rustig af te wachten. Er zullen nog heel wat martelaren volgen en die zijn er ook heel wat gevolgd in die loop van al die eeuwen. Maar die zielen daar, dat zijn degenen die nog geen deel hebben aan de opstanding. Pas in hoofdstuk 20 lezen wij dat zij weer levend werden, dat is de eerste opstanding waaraan ze deel krijgen. En dan zullen ze met Christus regeren de 1000 jaren. Dus wel volmaakt als het om gaat dat we geen zonde meer kennen, dat we geen ziekte meer kennen, dat we de zwakheden van dit aardse bestaan achter ons hebben gelaten. Niet volmaakt in die zin dat we alleen maar zielen zijn. Dat is niet Gods plan. Dat is wel een Griekse gedachte, maar dat is geen Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte zijn we pas weer compleet als lichaam en ziel verenigd zijn. Zo belangrijk als de opstanding van de Heer Jezus was op de derde dag na zijn sterven, zo belangrijk is het dat Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook onze sterfelijke lichamen weer zal levend maken, Romeinen 8 vers 11. Dus ik hoop dat ik dit misverstand daarmee heb opgelost. Nee, maar dat stond ook al in de vraag en ik dacht dat ik dat al geantwoord had. Oh, oké. Okay. Maar even voor alle duidelijkheid, want de luisteraars thuis die hebben uw vraag niet verstaan. Ja, dus u vroeg dan, maar heb ik het nou goed begrepen, als wij sterven dan zullen we alle zwakheden die van dit lichaam nog zijn, alle ouderdomskwalen en wat ook allemaal meer, en zelfs onze zondige natuur, al die dingen hebben we dan afgelegd. Dat is voorbij. Geen blindheid meer enzovoort. Maar aan de andere kant, we zijn niet compleet. Het is slechts de ziel. Het is nog niet de complete mens, ziel, geest en lichaam. Dat is pas in de opstanding. Dan zal hij het sterfelijk lichaam veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking, Filippenzen 3. En dat mogen we niet vergeten. Want ik bespeur dat in uw vraag, dat neem ik u ook niet kwalijk. Dat neem ik 18 eeuwen christendom kwalijk. Er zit toch die gedachte achter, ja oké, die opstanding, dat komt ook nog wel ergens, maar als we sterven, dan zijn we van alle narigheid af. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Maar dat is negatief. Van het positieve geldt dat het allemaal nog in het verschiet ligt, ook voor de gestorvenen. En de opstanding, en het koninkrijk, al die dingen. Daarom zeg ik ook, zij wachten ook net zo goed. Dus er is een hoop narigheid wel kwijt, maar daarmee heb je nog niet volmaaktheid bereikt. Volmaaktheid is niet alleen maar de afwezigheid van nare dingen. Broeder. Oh ja. Toen ik het zei was ik al bang dat iemand dat zou zeggen. En dan zie je me weer nog even vervulling gegaan ook. Ook daarin zijn we een beetje vergriekst. Dat we nou ruzies gekregen hebben door de eeuwen heen. Of een mens nou bestaat uit 2 delen of uit 3 delen. Allebei fout. We bestaan niet uit delen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 zegt geheel uw ziel, geest en lichaam. Maar daar gaat het niet over delen waaruit de mens bestaat. Als we God liefhebben met geheel ons kracht, ziel, hart en verstand, dan zegt ook niemand, er zijn vier delen. Ziel, geest en lichaam is eenvoudig. De uitdrukking die Paulus gebruikt, staat er ook maar één keer voor de complete mens, met alles erop en eraan. Daarom zei ik ook al, in de catechismus is dat een beetje het volksspraakgebruik, een beetje Grieks. Ziel en lichaam weer verenigd, alsof twee stukjes zijn die uit elkaar gehaald worden en dan in de opstanding weer aan elkaar geplakt. Dat is volksbenadering, dat is niet zo erg, dat is geen theologisch document. Het is het makkelijkst op die manier uit te leggen. Maar het is frappant als er staat voor de rijke man, hij stierf, hij werd begraven en hij sloeg zijn ogen op. Dat is de Bijbelse manier. Niet van een deel van hem werd begraven in het graf en een ander deel kwam terecht in de plaats van de pijniging. En met Lazarus precies zo. Lazarus werd gebracht in de schoot van Abraham. En zo moeten we erover spreken. Daar moet je ook voorzichtig zijn om te zeggen, dit is vader niet meer, dit is slechts zijn stoffelijk overschot. Dat is meer Grieks dan Bijbels. We lezen in Johannes 19 van de Heer Jezus, dat zij Jezus legde in een nieuw graf. Niet zijn stoffelijk overschot, Jezus. Wat we gaan begraven is net zo goed vader, om even bij dat voorbeeld te blijven. En dat is ook wat God zal opwekken aan het einde. Dus ons taalgebruik is wat dat betreft, moeten we ontgrieksen. Had jij ook nog een vraag hierover op punt? Ja, dat is heel wat anders. U wijst nu naar Matteüs 16. Wat jullie in de hemel zullen binden, zal in de hemel gebonden zijn. Maar dat heeft niet te maken met het ontbinden, zoals in Filippenzen 1, ontbonden te zijn en met Christus te zijn enzovoort. Nee, dat heeft dat, die tekst heeft daar totaal... Ik moet u zeggen, ik ken minstens drie uitleggingen van die tekst. Maar die u nou vertelt is een vierde. Die kan ik dus bij mijn collectie eraan toevoegen. Maar ze zijn alle drie fout. Althans, één van die drie was volgens mij wel de goede, maar dat doet er nou niet toe wat dat is. Nee, dat... Ja, maar dat wilt u natuurlijk nou weten. Maar daarvan geldt dat het valt buiten het onderwerp. Nee, dat wil ik wel vertellen, maar dat heeft nou niks met het onderwerp te maken. Nee, je moet er goed bedenken. We weten uiteindelijk, anders verlokt u mij tot uitspraken die ik niet kan waarmaken. We weten over die wat we noemen tussentoestand eigenlijk maar bitter weinig. Ik vertel graag het verhaaltje. Ik was nog geen 30 toen ik opgebeld werd door een oude broeder. Toen had je nog geen e-mail en zo. En hij zei, Willem, mijn vrouw is pas overleden en nu wil ik graag weten, hoe is het in de hemel? Ik denk dat hij al 80 was en ik was nog geen 30. Dus ik zei, ik weet maar drie dingen van de hemel. Ik zie het nog helemaal, ik zie nog waar ik stond. In ons eerste huis waar we getrouwd waren. Ik zei, ik weet maar drie dingen over de hemel. Oh nee, wacht even, ik zal even een pen pakken, schrijf ik het op. Ik zeg ten eerste, Lucas 23 vers 43, we zullen bij Jezus zijn. Ja, dat heb ik. Ik zeg Filippenzen 1 vers 23, we zullen bij Christus zijn. Ja, dat heb ik. Ik zeg 2 Korinthe 5 vers 1 tot 10, we zullen bij de Heer zijn. Ja, dat heb ik. Hij zegt, is dat alles? Ik zeg, is dat niet genoeg dan? Nee, ik kwam alleen maar even zeker weten. Meer weet ik niet. Ik weet alleen maar dat. En al het andere moeten we mee uitkijken, is allemaal speculatie. Want de Bijbel vertelt er... Het Oude Testament vertelt er helemaal niets over. Ik zeg, die tekst van Jacob, die wordt er met de haren bijgesleept, die gaat over het Messiaanse Rijk. Dus het Oude Testament, een Jood die sterft, die is er ook helemaal niet mee bezig. Onder invloed van de Grieken en van de Christenen, daar hebben ze het ook een beetje over hemel en hel. Maar eigenlijk is dat heel onjoods. De Jood die sterft, die kijkt uit, niet naar wat er komt na het sterven, maar wat er komt bij de opstanding, als Christus komt. Daarom zei ik ook, die man aan het kruis, dat was een Joodse man, die had het daar ook over. Die zei, Christus komt straks terug, dat kan niet anders. Hij sterft nu wel aan het kruis, maar hij gaat terugkomen, dat kan niet anders. En dan komt hij terug in zijn koninklijke waardigheid. Oh, als ik daar eens bij zou mogen zijn, daar is hij mee bezig. Niet van, waar ga ik nou direct naartoe? Daar zegt hij eerst als troost, je zult vandaag al bij me zijn. Dat was nieuw voor hem, had u nog nooit van gehoord. Maar hij was bezig met wat elke Jood mee bezig is, maar eigenlijk waar wij ook mee bezig zouden moeten zijn. Niet zozeer wat komt er na het sterven, maar waar gaat uiteindelijk de belofte van God om? De komst van het koninkrijk. Is er verband, zegt deze vraag, tussen Hebreeën 10 en tussen Hebreeën 11 en Openbaring 21? Vers 10 enzovoort, de bruid, de vrouw van het lam. Ja en nee. Er is natuurlijk altijd een verband, dus elke twee teksten in de Bijbel is wel een verband te vinden. Dus ja, die zin. Maar je hebt in het Nieuwe Testament, naast het aardse Jeruzalem, een Jeruzalem dat boven is in Galaten 4, een hemels Jeruzalem in Hebreeën 12 en het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21. En eigenlijk zijn dat drie verschillende dingen. Het raakt elkaar wel. Het Jeruzalem dat boven is, dan gaat het veel meer om de wet en de genade tegenover elkaar te stellen. Sion tegenover Sinaï, Hagar tegenover Sarah, et cetera. Dus een heel specifiek punt. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Het hemels Jeruzalem in Hebreeën 12. Ja, ik weet geen mooier omschrijving dan te zeggen, dat is de hemelse hoofdstad van het komende Messiaanse Rijk. En het nieuwe Jeruzalem, zoals de vraagsteller zegt, ik kijk naar u, maar u hebt die vraag misschien helemaal niet gesteld. Daar staat inderdaad duidelijk, kom ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En toen liet hij mij zien, het nieuwe Jeruzalem. Dus het nieuwe Jeruzalem is niet de hemel, het nieuwe Jeruzalem is de beschrijving van de kerk van God als een stad. Ze is een vrouw en ze is een stad. Net zoals van het grote Babylon staat, dat het een vrouw is en een stad. Het zijn twee beelden voor dezelfde zaak. En zo is het ook met dat nieuwe Jeruzalem. Dus het zijn alle drie toch een beetje andere dingen. In Hebreeën 11 gaat het dus meer over wat in Hebreeën 12 genoemd wordt, dat hemelse Jeruzalem. Zo zou ik het willen zeggen. Ik heb nog een vraag. Als... Dus nou is geen verkoudheid, maar hooikoorts. Dat is weer een hele nieuwe ervaring. En ik weet niet veel over het hiernamaals, maar dan zal ik geen hooikoorts meer hebben. Dat is heerlijk. Als u het heeft over het koninkrijk van God en de belofte profetie in het Oude Testament, dan is het duizendjarig vrederijk, maar een gedeeltelijke vervulling, aangezien dan nog niet alles aan de Heer Jezus onderworpen is. Opstand, einde, duizendjarig rijk. Klopt dat met de profetieën in het Oude Testament? Nee, maar uw vraag klopt niet helemaal, geachte onbekende vraagsteller. Wij zien nu nog niet alles aan de Heer Jezus onderworpen. Maar in het Messiaanse Rijk zal de hele wereld alles aan Jezus onderworpen zien. Alleen voegt 1 Korinthe 15 daaraan toe dat aan het einde daarvan hij zelf zich ook onderwerpt aan de Vader, het Koninkrijk aan hem teruggaat, geeft. En dan staat er niet, de Vader zal over alles regeren, God, de drie ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest, zal zijn alles en in allen. Maar nu, wat die gedeeltelijke vervulling betreft, je zou het zo kunnen zeggen, het Oude Testament kijkt eigenlijk nooit verder terug dan het punt van de schepping. En kijkt net nooit verder vooruit dan het Messiaanse Rijk. Zelfs als in Jesaja 65 staat, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, je kijkt naar die beschrijving, dan is dat het Messiaanse Rijk, waarin nog goddelozen gestraft worden enzovoort. Dus het is nog niet in die zin de volmaakte toestand van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ik zou liever zeggen, alle profetieën hebben betrekking op dat Messiaanse vrederijk, waarvan pas in het Nieuwe Testament duidelijk wordt gemaakt dat er daarnaast de eeuwige toestand komt, waarin God zal zijn alles en in allen, waarbij de gerechtigheid, alle zonde uit de kosmos zal worden afgeschaft, die er ook in het Messiaanse Rijk nog zal zijn. In het Nieuwe Testament wordt vooruitgekeken tot voor de grondlegging van de wereld en wordt vooruitgekeken tot na het Messiaanse Rijk. Dus het gezichtsveld van het Nieuwe Testament is breder. Maar de profetieën van het Oude Testament worden vervuld in dat Messiaanse Rijk. En dat het daarna die eeuwige toestand komt, dat het Messiaanse Rijk als het ware geleidelijk overgaat in die eeuwige toestand, dat was in het Oude Testament nog onbekend. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. Dus als u nog een mondelinge vraag hebt, is dat uw kans? Ik weet dat u er nog een had. Of is die nu beantwoord? Aha. Is er nog iemand met een mondelinge vraag? Wil? Twee. Zullen we dat doen? Twee? Mag wel, hè?
Je had het net over die kinderen die komen uit de
drukking. Dat is een moeilijke vraag, Wil. Ik zal je vertellen waarom. Hier komt de leer van de opname van de gemeente tussendoor fietsen. Waarover christenen zeer verdeeld zijn, evangelische christenen. De vraag is of die opname van de gemeente, daar gelooft elke christen in als die orthodox is. Alleen vindt die plaats voor de grote verdrukking, halverwege de grote verdrukking of na de grote verdrukking, dus bij de verschijning van Christus met de wolken des hemels. Dat heeft voor de uitleg van het boek Openbaring grote consequenties. In mijn boek, in mijn dogmatische reeks, in het deel dat over de toekomst gaat, besteed ik een heel hoofdstuk aan dit vraagstuk en ik laat het een beetje in het midden. Ik ben natuurlijk opgevoed met de gedachte dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking. En ik zeg ook niet dat het verkeerd is, maar ik weet het niet meer zo zeker. Ik heb nou meer kennis genomen van de argumenten die daar tegen pleiten. Maar dat betekent wel dat ook het boek Openbaring dan natuurlijk een beetje anders gaat worden. Want als de gemeente opgenomen wordt bij de verschijning van Christus, als opname betekent dat we hem tegemoet gaan en met hem we zullen verschijnen op aarde, dan krijg je ook een heel ander beeld van Openbaring 7 bijvoorbeeld. Dan gaat het over de getrouwen uit Israël, maar ook over de schade die niemand tellen kan. En dat is dan die schade van uit alle volken van door de eeuwen heen. En hetzelfde is datgene wat jij nou noemt bij die zielen onder het altaar. Daar gaat het over de martelaren, maar het zou heel goed kunnen zijn dat het daar gaat over de martelaren van alle eeuwen, bij deze tweede uitleg. Maar die moeten nog wachten tot die laatste martelaren, en die komen uit de grote verdrukking, zullen worden toegevoegd. Dus hier komen wij op glad ijs. En het komt, dat deel van over de toekomst is het dikste deel van de hele dogmatiek, vanwege de vele vragen waar wij het onderling van mening over verschillen. Ga je gang. Ja, dat sowieso. Dat is het probleem niet. Het probleem is, wanneer is dat? Kijk. Nee, maar. Kijk, we geloven allemaal uiteindelijk dat de gemeente in de hemel terechtkomt. Dus de gemeente wordt opgenomen. Dat is het punt niet. Het punt is, degene die spreken van een opname van de gemeente, bedoelen daarmee altijd een opname van de gemeente geruime tijd voor zijn verschijning. En die leggen dus 1 Thessalonicenzen 4, en zo ben ik dat van huis uit ook gewend. Dan zeggen we, gaan de Heer tegemoet in de lucht en we zullen met Christus zijn tijdens de grote verdrukking en dan zullen we met hem terugkomen. Maar degene die leren dat de gemeente opgenomen wordt bij de verschijning van Christus, die zeggen wat je daar in 1 Thessalonicenzen 4 hebt, en zo vind je dat ook bij een boel kerkelijke uitleggers, dat is hetzelfde als wat er gebeurt. Je had het wel vroeger, als de hertog van Brabant een nieuwe hertog was, dan ging die overal, graven van Holland ook, in elke stad, dus niet in Den Haag, maar in elke stad, werd hij dan, had je de blijde inkomsten. Dus dan, hij presenteerde zich, hij had nog geen televisie, dus hij presenteerde zich in elke stad, een Hollandse stad. En die graaf van Holland, die werd dan altijd verwelkomd door de bestuurders van de stad. Die gingen naar buiten, door de stadspoort, kwamen hem een eindje tegemoet, begroeten hem daar, dat is onbeleefd zijn om in de stad te wachten, en dan gingen ze met hem terug die stad in. Nou, zo zeggen die uitleggers die dus geloven in de opname van de gemeente na de grote verdrukking. Kijk, zo zal het ook zijn. Wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. We zullen hem als het ware verwelkomen. Er staat helemaal niet dat we in de hemel worden opgenomen. Er staat alleen maar, we zullen altijd met de Heer zijn. En de gedachte is dan dat we dan met hem, als hij uit de hemel verschijnt, met hem zullen terugkeren op deze aarde. Zoals je dat op een heleboel andere plaatsen vindt. Ook weer in het boek Openbaring. Dus voor allebei die standpunten zijn een heleboel argumenten aan te voeren. Maar ik heb eigenlijk nergens nodig om die leer van de opname van de gemeente te benadrukken. Alsof dat een stukje toegevoegde wijsheid oplevert. 1 Thessalonicenzen 4, daaraan houden wij vast. Alleen we weten niet precies in het schema waar dat nou precies past. Maar het is een hele goede uitleg en voorstelling van zaken. We zullen hem tegemoet gaan en dan onmiddellijk met hem terugkeren. We gaan hem tegemoet, staat er ook. Dat is dezelfde uitdrukking die gebruikt werd voor zo'n Griekse vorst die in een stad werd verwelkomd en dan door de mensen van de stad tegemoet werd gegaan om hem zo die blijde inkomsten te bereiden in de stad. Juist, precies. Absoluut, want er staat in 1 Thessalonicenzen 4 de doden in Christus. Nou, ik zou toch niet willen zeggen dat Abraham, Isaac en Jacob niet gestorven zijn in Christus. Dus alle gelovigen van alle tijden, tot op dat moment, zijn die doden in Christus. Die zullen opstaan. En wij de levenden die achterblijven tot de komst des Heren worden veranderd. Dat leer je in 1 Korinthe 15, getransformeerd. Onze sterfelijke lichamen zullen worden bekleed met onsterfelijkheid. En in dat moment zal werkelijk in een oogwenk de hele kerk van God, beter gezegd, alle gelovigen van alle tijden op dat moment eventjes verenigd op aarde zijn. In hun opstandingslichaam. En binnen dezelfde ondeelbare ogenblik zullen ze de Heer tegemoet gevoerd worden. Broeder. Goed zo. Sorry, zeg het nog eens. Ja, dat is wat ik citeer. Sorry. Ja, kijk, ook dat is een moeilijke vraag. Want je leest bijvoorbeeld in Daniël 7... Vers 13, dat de zoon des mensen komt met de wolken des hemels. En dan staat er in vers 14, aan hem werd een eeuwig koninkrijk geschonken. Dus dat, in die zin gaat het ook eeuwig door. Nou, dus daarom zeg ik ook, het is niet dat de Heer Jezus dan niks meer met het koningschap te maken heeft en dat hij teruggeeft aan de Vader. Nee, God zal zijn alles en in allen. Je kunt ook nog anders zeggen, in het Oude Testament betekent het woord voor eeuw of eeuwigheid ook vaak eeuw. Het eeuwig koninkrijk is het Messiaanse Rijk. Het is het koninkrijk van de toekomstige eeuw. En dat woord geeft ook weer aan een beperkte periode. Zo kun je het er ook uitdraaien, maar voor mij hoeft dat helemaal niet. In zekere zin is dat koninkrijk van de Heer Jezus een eeuwig koninkrijk. Er komt geen einde aan, staat er trouwens ook nog eens een keer nadrukkelijk bij. Maar dat is omdat het Messiaanse Rijk uiteindelijk zal overgaan in de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar God zal zijn God, Vader, Zoon, Heilige Geest, alles en in allen. Wauw, dit zijn diepe wateren waar we in terecht in komen. Broeder. Ja, die wacht al heel lang. Maar, kijk, u bent een stuk jonger dan die broeder van boven de 80 die mij toen belde. Maar toch krijgt u van mij hetzelfde antwoord. Ik weet niet meer dan dat we bij Jezus zullen zijn, dat we bij de Heer zullen zijn en dat we bij Christus zullen zijn. Al het andere is speculatie. Het ene wat ik ook zeker weet is dat we daar nog niet het lichaam zullen hebben, want dat gebeurt pas bij de opstanding. Dan krijgen wij dat opstandingslichaam. Meer kan ik u niet vertellen. Ik kan u wel vertellen dat bij God zijn 1000 jaren als 1 dag. En als de Heer Jezus zegt, zie je, kom spoedig, en het is na 2000 jaar nog niet vervuld, dan zit hij daar niet mee. Hij zegt in de gelijkenissen ook, na lange tijd kwam die koning terug. In de gelijkenis van de slaaf in de Matteüs 25. Dus de Heer Jezus zegt, het zal spoedig zijn en het duurt ook nog lange tijd. Kijk, als je uitgaat van een tijdrekening waarin 1000 jaar is als 1 dag, dan is dat helemaal geen tegenstrijdigheid. En zo zal het ook, denk ik, zijn voor de gelovigen die daar nu zijn. Die hebben geen horloges meer. Er hangen daar geen grote klokken. Ze hebben ook geen zomertijd, wintertijd, al die dingen niet. Maar het is wel een wachten. En dat weet ik dus heel zeker. Dat staat niet van de gelovigen, maar dat staat er wel van de Heer Jezus. In Hebreeën 10. Hij wacht totdat zijn vijanden... Hij is gezeten aan de rechterhand van God. En hij wacht totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank van zijn voeten. Dat kunnen we ook begrijpen. Want als dit nog maar het voorlopige koninkrijk is, in een bedekte vorm, daar spreekt hij ook over de verborgenheden van het koninkrijk. Het is een verborgen koninkrijk. Als je het niet zien wil, dan zie je het ook niet. De wereldlingen zien het niet. Ja, dat kan alleen maar betekenen dat hij zelf ook wacht totdat het in volle glorie zal aanbreken. En alle oog zal hem zien en dan zullen alle knieën zich ook voor hem moeten buigen. Wie nog meer? We hebben nog tijd. Er is een mooi gedicht van Okke Jager. Ik zie zo dit bruidspaar op de eerste rij zitten. Een mooi gedicht van Okke Jager. Kom haastig hier, maar het zou toch wel fijn zijn als we eerst nog mochten trouwen. En toch wel fijn zijn als we eerst nog kinderen mochten krijgen. En het zou ook wel fijn zijn als ik die kinderen zou mogen zien opgroeien. En het zou ook wel fijn zijn als ik toch nog eens opa en oma mag worden. En ik ben nou in de fase, ik denk dat het ook wel fijn zijn als we nou overgrootvader mogen worden. Enzovoort. Er is altijd wel iets waardoor dat verwachten van de komst van de Heer, we dat liever toch nog een beetje uitstellen. Tenzij je oud en heel zwak bent. En dat is eigenlijk natuurlijk niet de mooiste reden om uit te zien naar het met Christus te zijn. Maar dat is wel de realiteit. Paulus zegt, het is stukken beter dan hier op aarde te zijn. Maar hij zegt ook heel nuchter, maar het is beter voor jullie als ik nog een tijdje blijf. Dus hij is erin niet egocentrisch. Het gaat hem ook om de belangen van Gods kerk op aarde. Ja, vast. Ik dacht, ik praat even de tijd vol en dan hebt u vast nog wel een vraag. Zeg het maar. De rekenschap van vragen. Als je in de hemel aankomt. Weet u, dat is niet zo duidelijk. Nee, we weten alleen maar uit Romeinen 14 vers 10, had ik het vanmorgen ook over met diezelfde studenten, dat we eens allemaal zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En in 2 Korinthe 5 vers 10 staat precies hetzelfde. De ene keer staat de rechterstoel van God, de andere kant de rechterstoel van Christus. En dan moeten we verantwoording afleggen over alles wat we in het lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Dus, maar wanneer dat precies is, heel veel mensen denken als ze in de hemel aankomen, als ze gestorven zijn, is dat het eerste wat er gaat gebeuren. Ik vraag me dat af. Ik denk eigenlijk eerder gezegd dat we het zullen meemaken na de opstanding. En ik denk dat dat betekent dat we dan daar ook zullen staan met verheerlijkte lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van Christus, met witte klederen bekleed, gouden kroon op ons hoofd. En degene die op de troon zit, is degene die voor mij gestorven is aan het kruis. Ik zeg dat maar even omdat ook christenen soms opzien tegen die rechterstoel. Ik kijk er juist naar uit. Want dan zal ik pas ten volle zien hoe God mij gezien heeft. Volgens 1 Korinther 13 zegt, dat hebben we niet gelezen vanavond, maar hadden we kunnen lezen. Dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Hoe kan ik met Christus regeren als ik niet in eerste plaats alle dingen zie zoals hij ze ziet? Maar dat betekent in de eerste plaats dat ik mezelf moet leren zien zoals hij me ziet. Dus die rechterstoel is ook niet, daar zie je geen gefronste wenkbrauwen, zuster. Zo van, ja, maar jij toen en toen, dat was niet zo mooi. Dat je tijdens die preek van ouderen hebt zitten lachen, dat vonden we niet zo mooi. Nee. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Weet u waar het om gaat? Het gaat om de vraag, we zullen met Christus regeren. Nou, de vraag is of u over 5 steden of over 10 steden gaat regeren. En met welke kroon u gekroond zult worden. En er zullen er ook zijn, zegt 1 Korinther 3, die behouden worden, maar zoals door vuur heen. Die hebben alleen maar voor zichzelf geleefd. En ze waren dan wel wedergeboren, maar daar is ook alles mee gezegd. Ze zien eigenlijk hun hele leven in de vlammen verdwijnen, dus er blijft niet veel van over. En daarom is het belangrijk, niet dat we door onze goede werken de hemel verdienen, maar wel dat wij leven zoals het naar Gods gedachte is, omdat we straks betrokken zullen zijn in het regeren met Christus. Dus daar is dat voor belang. Het is van belang om duidelijk te maken, ook dat de dingen in ons leven waar we misschien wel een beetje trots op zijn, die we wel erg mooi vonden, waarvan denken dat de Heer er ook erg tevreden over zal zijn, dat hij dat misschien veel minder belangrijk vindt dan een heleboel andere dingen waar wij van dachten, was heel gewoon. Terwijl hij zegt, nee, dat was nou juist waarin ik iets van mijn eigen zoon herkende. Zoals ik ooit een prediker in Zuid-Afrika hoorde zeggen, als ze voor de rechterstoel staan, dan zal God bij wijze van spreken alleen maar het portret van zijn zoon ophouden. En tegen ons zeggen, hoeveel kans heb jij mij gegeven in jouw leven om aan dit beeld te gaan beantwoorden? En wat had u nou voor een zorgpunt waar u zich druk over... Dingen die u nog niet beleden had?
En als er dingen zijn die u nog niet beleden hebt, wanneer komt dat...
Zuster, luister. Er zijn duizenden dingen die u nog niet beleden hebt. Om 2 redenen. A, omdat u ze vergeten bent. Sommige mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. En ten tweede, omdat u niet wist dat het niet helemaal Gods bedoeling was. Dus wij zijn onwetend. Daarom zegt de psalmist ook in psalm 19, spreek van de verborgen afdwalingen mij vrij. Heer, dit is wat ik beleid. Maar daarnaast zullen er vast nog wel andere dingen zijn die ik vergeten ben, of die ik helemaal niet zo erg vond. Waar u anders wilt u me daar ook van vrijspreken. Luister, als u daar staat, ik zei, u bent onder het bloed van Christus. U bent met een verheerlijk lichaam. Zeg je dingen van, zeg, oh, wat, dat moet nog wel eventjes opgelost worden. Ja, maar dat heb ik u al verteld. En toen, dat vertelde, ik weet het niet precies, maar ik denk na de opstanding. Maar dat is na de vingerwerk. Maar ten tweede, waar het precies over zal gaan, dat is minstens zo belangrijk. Daar hebben we het ook even over gehad. Dat zijn 2 belangrijke teksten. Romeinen 14 vers 10, 2 Korinther 5 vers 10. Die handelen over de rechterstoel van Christus. Maar je kunt er ook de gelijkenis van Lucas 19 bij betrekken. De een over 5 steden, de ander over 10 steden. Dan zullen we alleen maar. Vertaal eens eventjes, Wil. Want ik heb met moeite met de akoestiek. Oh. Oh ja. Ja, dat. Ja, dat zijn ook van die mensen die zeggen, nou, ik ben al blij als ik in de hemel in de keuken mag zitten aardappelen schillen. Als ik maar in de hemel ben. Toch is dat een valse vroomheid. Want dat betekent dat je het beter wilt weten dan God. De verloren zoon was ook van plan om te zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. Maar toen zijn aangezicht eenmaal verborgen was aan de borst van zijn vader, kreeg hij dat niet meer door de strot. En het zou ook ongepast zijn geweest. Als de vader je aanneemt als zoon, dan moet je niet eigenwijs willen zijn en zeggen, nou nee, maar ik ben al tevreden als ik een dienstmeisje mag zijn. Nee, dat gaat niet. Dus je mag niet in die zin te laag over jezelf denken, want dan denk je te laag over wat God van je maakt. Trouwens, we zijn allemaal tot in eeuwigheid dienstknecht, hoor. Zelfs in Openbaring 22, vers 5, daar staat de slaven van God, staat er eigenlijk letterlijk, niet alle vertalingen geven dat zo, zijn dienstknechten tot in alle eeuwigheid. Maar tegelijkertijd ook zonen. Dus als iemand, dat is een soort valse bescheidenheid. Want dat betekent, ik ben dan zo'n gering christentje geweest, dat ik waarschijnlijk al blij mag zijn als ik stof mag afnemen. Ja, maar luister, dan denk je te gering over wat God in jouw leven wil doen en wat hij tot stand wil brengen. Goed.
Aan de eeuwigheid is dat het
Ja, oké. Oké. De Heer Jezus is de Vader der eeuwigheid. Maar hij is niet de Vader van Wil. Maar ook niet van Willem. Vader der eeuwigheid, dat is typisch Hebreeuws. Je kunt ook vertalen eeuwige vader, zo heeft de NBG-vertaling. Het mooiste is misschien nog wel vader van de toekomstige eeuw. Dat is eigenlijk de zin, denk ik. De Messiaanse eeuw, daar is hij de oorsprong en de wortel en de bron van. Van de komende eeuw. En dat heeft, nee, ik was bang dat je een andere tekst zou noemen. Dan had ik weer meer. In Hebreeën 2 staat dat van de Heer Jezus, dat wordt dan uit Jesaja 8 gehaald. Zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. Jammer dat hij daar dan zelf op gekomen was. Hè? Maar dat is een citaat van Jesaja die dat heeft over zijn letterlijke zoontjes. Daar kun je toch moeilijk uit afleiden dat wij. Dat denk ik wel, ja. Vader van de eeuw. Zo staat het er ook. Af Olam. Het is de vader van de toekomstige Messiaanse eeuw. Maar dat is op zich zijn vooral evangelische wel slordig. Vader, we danken u dat u voor ons aan het kruis gestorven bent. Dan denk ik, luister toch naar wat je zegt. Maar hetzelfde als, Heer Jezus, we danken u dat we kinderen van u mogen zijn. Maar luister, ze hebben één postadres. Zeg. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Dus het komt boven allemaal goed aan. En dat wordt allemaal goed uitgesorteerd. Dus kom aan. Maar luister, waarom zouden we niet proberen ons zorgvuldig uit te drukken? Soms zijn we wel een beetje slordig, wil. Dank je wel.
Mag ik nog één ding zeggen?
Aard vooruit dan maar.
Ja.
Dat vind ik wel leuk. Dan moet je nou echt een Near East mission voor. Ik ben al tevreden met Bronkhorst in de Achterhoek. Maar ja, hij wou. Dat is een heel klein stadje. Maar nee, dat kan ik wel begrijpen. Dat is mooi, ja. Dat is mooi. Ook Mekka zal eenmaal onderworpen zijn aan het gezag van Christus. Wonderful. En dan zullen we eindelijk ook eens een keer Mekka mogen bezoeken als christenen zijnde. Ja. Maar nu, voordat er nog meer spannende verhalen komen, zullen wij de avond afsluiten met gebed. Ja, wij danken u trouwe God, onze Vader, voor de wonderbare beloften die u in uw woord gegeven hebt. En uw woord zegt ook dat al uw beloften ja en amen zijn in de Heer Jezus Christus. Er is geen belofte die ooit vervuld zal worden buiten hem om. Hij is het middelpunt, de grondslag en het einddoel van alle beloften. En er zijn nog zoveel beloften die op vervulling wachten. En daar zien we naar uit. Maak ons tot zulke mensen die blijmoedig hun Heer verwachten. Zoals de Heer Jezus het gezegd heeft. Maak ons tot mensen die verlangend uitzien naar vrede en gerechtigheid voor deze wereld. Zoals die zullen aanbreken wanneer de Messias komt en zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal vestigen. Dan zal het geloof verwisselen in aanschouwen. Dan zullen we niet langer uitzien naar de belofte, want we zullen de vervulling van de belofte hebben. Heere God, wat is dat mooi. Het is heerlijk om te weten dat als we voor die tijd nog zouden moeten sterven, dat we met u in de heerlijkheid zullen zijn. Dat we met u in het paradijs zijn en dat is goed, want we zullen bij u zijn en daar gaat het om. Maar we denken eraan dat dan nog niet de beloften voor deze aarde vervuld zijn. We willen niet alleen maar bezig zijn met ons eigen particuliere heil. Want aan ons is de verborgenheid toevertrouwd. Dat u eens in de volheid der tijden alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd zult samenvatten. Jezus Christus. Geef dat we oog mogen hebben niet alleen voor dat persoonlijk heil. Maar voor de toekomst van deze wereld die uw wereld is. En waaraan u eens de Heer Jezus zult vertonen, voor wie alle knie zich zal buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, tot de heerlijkheid van God de Vader. Wij willen u nu al verheerlijken, wij mogen nu al onze knieën voor u buigen, in vrijmoedigheid en met vreugde. We danken u voor wat u ons in deze avond en in deze avonden hebt willen geven. Laat het beslag mogen leggen op onze harten. En nu we in deze vorm een paar maanden uit elkaar gaan, Heer, wees met ieder van ons. En wil ons, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, ons in september ook weer gezondheid bij elkaar brengen. Om ons ook dan weer met een heerlijk onderwerp bezig te houden. Wees met ons in de maanden die voor ons liggen. Gedenk ons ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt. Verheerlijk uw naam door ons heen. Tot de heerlijkheid van u, God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.